Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zingt zijn lof. 48 en daarvan het eerste vers. Gemeente, aan u zullen twee bijbelgedeelten worden voorgelezen. Eerst Numeri 5 vers 1 tot en met 10 en daarna Leviticus 6 vers 1 tot en met 7. Ik herhaal, eerst Numeri 5 vers 1 tot en met 10 en daarna Leviticus 6 vers 1 tot en met 7. Eerst echter stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het eerste gedeelte van nummer 5 en daarna het eerste gedeelte van Leviticus 6. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: gebied de kinderen Israëls dat zij uit het leger wegzenden alle melaatsen en alle vloeienden en allen die onrein zijn van een dode. Van de man tot de vrouw toe zult gij hen wegzenden, tot buiten het leger toe zult gij hen wegzenden, opdat zij niet verontreinigen hun legers in welker midden ik woon. En de kinderen Israëls deden alzo, en zonden hen tot buiten het leger. Gelijk de Heere tot Mozes gesproken had, alzo deden de kinderen Israëls. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, wanneer een man of vrouw iets van enige menselijke zonde gedaan zullen hebben, overtreden hebbende door overtreding tegen de Heere, zo is diezelfde ziel schuldig. En zij zullen hun zonde, welke zij gedaan hebben, belijden. Daarna zal hij zijn schuld weder uitkeren, naar de hoofdzonde daarvan. En derzelfde 1/5 zal hij daarboven toedoen, en hij zal het dien geven aan de welke hij zich verschuldigd heeft. Maar zo die man geen losser zal hebben om de schuld aan hem weder uit te keren, zal die schuld, de welke de Heere weder uitgekeerd wordt, des priesters zijn, behalve de ram der verzoening met de welke hij voor hem verzoening doen zal. Desgelijk zal alle heffing van alle geheiligde dingen der kinderen Israëls, de welke zij tot de priester brengen, zijne zijn. en eens ieders geheiligde dingen zullen zijne zijn, wat iemand de priester zal gegeven hebben, zal zijne zijn. En vervolgens lezen wij de eerste 7 versen van Leviticus 6. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven of ter hand gesteld was, of van roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt, of dat hij het verlorene gevonden en daarover gelogen en met valsheid gezworen zal hebben, over iets van alles wat een mens doet daarin zondigende, het zal dan geschieden, terwijl hij gezondigd heeft en schuldig geworden is, dat hij weder uitkeren zal de roof die hij geroofd, of het onthoudene dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden heeft, of van alles waarover hij valselijk gezworen heeft, dat hij hetzelfde in zijn hoofdsom wedergeven en nog het vijfde deel daaraan boven toedoen zal. Wiens dat is, dien zal hij dat geven op de dag zijner schuld. En hij zal de Heere zijn schuldoffer brengen tot de priester, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting ten schuldoffer. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht des Heeren, en het zal hem vergeven worden over iets van al wat hij doet waaraan hij schuld heeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 51, de versen 2 en 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Psalm 51, vers 2 en vers 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de Bijbelverspreiding, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen opnieuw uw aandacht voor het Bijbelboek Numeri. We willen vanmorgen vooral stilstaan bij Numeri 5, de versen 5 tot en met 10. En ik wil u die eerst nog even voorlezen. Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, wanneer een man of vrouw iets van enige menselijke zonden gedaan zullen hebben, overtreden hebbende door overtreding tegen de Heere, zo is diezelfde ziel schuldig. En zij zullen hun zonden, welke zij gedaan hebben, belijden. Daarna zal hij zijn schuld weder uitkeren naar de hoofdsom daarvan, en dezelfde vijfde deel zal hij daarboven toedoen, en zal het dien geven aan de welke hij zich verschuldigd heeft. Maar zo die man geen losser zal hebben om de schuld aan hem weder uit te keren, zal die schuld, de welke de Heere weder uitgekeerd wordt, des priesters zijn, behalve de ram der verzoening, met de welke hij voor hem verzoening doen zal. Desgelijks zal alle heffing van alle geheiligde dingen der kinderen Israëls, de welke zij tot de priester brengen, zijne zijn. En eens ieders geheiligde dingen zullen zijne zijn, want wat iemand de priester zal gegeven hebben, zal zijne zijn. Gemeente, misschien een wat moeilijk toegankelijk stukje. En ook een stukje waar u misschien van denkt, ja, als je dat nou leest na het eten of 's avonds voor het slapen gaan, dat is allemaal een beetje dor, een beetje moeilijk. En daar heb je nou niet veel troost van. Dan kun je beter Psalm 23 lezen: de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Wat heb je nou aan zo'n, ja, wat technisch stukje over, ja, verzoening staat er dan, is wel belangrijk, en de hoofdsom, en het is allemaal een beetje, ja, wat ver bij ons vandaan, zouden we zeggen. En toch staat het wel in de Bijbel. En toch gaat het hier echt over evangelie. En daarom gaan we er vanmorgen in een poosje bij stilstaan, zodat u ook deze dingen in de Bijbel gaat lezen. En het wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde mag zien en ervaren ook ruim 35 eeuwen geleden. We gaan nu stilstaan bij dit gedeelte, en dan zet ik maar onder dit stukje enige menselijke zonden. U ziet dat wel staan in vers 6. Enige menselijke zonden. En dan gaan we eerst stilstaan bij de realiteit van menselijke zonden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? En daarom is ook Leviticus 6 opgelezen. Want daar staat ook iets over die menselijke zonden. In de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij de wegneming van menselijke zonden. Hoe dat dus 35 eeuwen geleden door God is ingesteld en waarom God dat op die manier heeft gedaan. En dan zien we bijvoorbeeld in dit gedeelte, ik loop al wat vooruit op de preek, in vers 7, dat er belijdenis moest worden gedaan. We lezen ook dat de schuld moet worden goed gemaakt, dat het bedrag moet worden terugbetaald. En we lezen ook aan het slot van vers 8 dat er verzoening moet geschieden. Dat zijn drie belangrijke beginselen rond de vergeving van de zonde. En dan tenslotte gaan we stilstaan bij onze derde gedachte. Dat is vers 9 en vers 10, waar het gaat over de plicht en onze menselijke zonden. Want dan voegt de Heere er iets aan toe over de onderhouding van de eredienst en waar die priesters van moesten leven. Dus het gaat vanmorgen over enige menselijke zonden. Het gaat over het evangelie in Numeri. En dan letten we in de eerste plaats op de realiteit van menselijke zonden. We letten in de tweede plaats op de wegneming van menselijke zonden. En we letten in de derde plaats op de plicht en menselijke zonden. Dus mensenplicht. Gemeente, we hebben nu een paar keer stilgestaan bij dat boek Numeri. U weet dat Numeri betekent getallen, maar in de Hebreeuwse Bijbel staat er een andere naam boven dit boek en dan wordt dit boek in de woestijn genoemd. Het volk van Israël is door de Heer uitgeleid uit Egypte en ze zijn in de woestijn gekomen. Ze zijn op dit moment onderaan de Horeb. Daar heeft de Heer zijn heerlijke wet gegeven. Daar is ook het volk in zonde gevallen met het gouden kalf. En nu na die periode onderaan de Horeb moet het volk verder richting het beloofde land. Dus in Numeri lezen we het volk wat zich gereed maakt om naar het beloofde land te gaan, naar Kanaan. En de eerste vier hoofdstukken die leren ons dan dat die mensen, die Israëlieten toen, niet zomaar naar eigen inzicht naar dat heilige land, naar dat beloofde land mochten gaan. Dus het was niet zo dat ieder zijn tent oppakte en zijn spulletjes bij elkaar pakte en dat ze in een lange rij ieder naar eigen inzicht zomaar richting dat beloofde land trokken. Nee. Die eerste vier hoofdstukken wordt ons uitvoerig beschreven hoe dat legerkamp wordt geordend. De tabernakel in het midden, de levieten eromheen en daaromheen de 12 stammen. In de Bijbel met uitleg staat een prachtig overzichtje waar u dat kunt zien. Als u zo'n Bijbel hebt, kijk even, dan ziet u dat. En dan ziet u dat volk daar liggen in die woestijn, geordend. Dat is eigenlijk het eerste wat we leren uit dat boek Numeri. In die eerste vier hoofdstukken, als je dat leest. God is een God van orde. En niet van wanorde. En dat is ook vandaag natuurlijk voor de Nieuwtestamentische gemeente geweldig belangrijk. Er was van de week in de krant iets te doen over hoeveel mensen er nog naar de kerk gaan. En dan komen er allemaal van die mensen die gaan en zeggen, ja, je kunt ook buiten de kerk wel geloven en dat soort dingen. Nou, dat kan natuurlijk wel, voor zieke mensen en zo, die graag naar de kerk willen. Maar gemeente, dat is niet de manier zoals God het wil. God die heeft gezegd, ik heb een kerk. En daar wil ik dat mijn volk samenkomt. En geloven, dat doe je dan in de gemeente God samen met al die anderen. Dan kom je dus op de rustdag samen. Gedenk daarom de Sabbada, dat gedien heiligt. En het is daarom best wel erg dat in ons land er in de komende jaren elke week een kerk wordt afgebroken en wordt gesloten. Dat gaat dus tegen de orde in die God aanreikt in zijn woord. En God is een God van orde. God is ook een God van orde als het gaat over de weg der zaligheid. Dat is natuurlijk het grote geheim, maar die wil de Heer aanwijzen in de Bijbel. En iedereen die dus behouden wil worden, die moet in die Bijbel lezen. De Heer Jezus zegt dat bijvoorbeeld tegen de Farizeeën: onderzoek de schriften. Dat is de door God ingestelde orde. De God van het Oude Testament die zijn volk ordent, die ordent ook vandaag nog. Gods huis, Gods woord, het gebed. Zult u die ordeningen Gods niet vergeten? Huwelijk, ook zo'n ordening Gods. Zult u dat nooit vergeten, dat dat belangrijke ordeningen God zijn tot ons heil? En dat de Heer zijn gelovigen wil voeden en sterken door de sacramenten. Dat is ook weer zo'n orde. Nee, wij moeten niet eigenwijs zijn. Wij moeten niet denken, het kan er buiten om ook wel. Nee, de Heer bindt ons daarna. Hij is een God van orde. Zo was het in het Oude Testament, zo is het nu nog. Want God is echt niet veranderd. Alleen de Heer Jezus is gekomen. En wat God beloofd heeft, dat is in vervulling gegaan. Maar God is de God van orde. En het meest vruchtbare, gezegende christelijke leven dat ontstaat als we ons houden aan de ordeningen Gods. En het meest wanhopige en het meest teleurstellende leven, dat is als we van de ordeningen Gods afwijken. Nu gaan we naar hoofdstuk 5 en 6. Dat was in hoofdstuk 1 en 4 ook al wel duidelijk, dat God een heilige God is. Want die levieten, die moesten om die tabernakel liggen. En in die hoofdstukken 5 en 6 wordt dat nog duidelijker. Want hier gaat het om de heiligheid Gods. Hoofdstuk 1 en 4, de orde. De heilige God die ordent. En hoofdstuk 5 en 6, hoe heilig de Heer is. En dan hoofdstuk 5 en 6, die hebben ook een bepaalde opbouw. Moeten we eerst even iets van weten. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 1, en de Heere sprak tot Mozes. Dat vindt u weer terug in vers 5. Verder sprak de Heere tot Mozes. Dus het eerste stukje uit dit gedeelte, Leviticus 5, nummer 5 en 6, dat is 1 tot en met 4. En daarin wordt gezegd dat alle onreinheid moet worden weggedaan uit het legerkamp. We lezen bijvoorbeeld dat de Israëlieten, de mensen die melaats waren, de mensen die vloeiden, vers 2, en de mensen die een dode hadden aangeraakt, moesten buiten het legerkamp zetten. Moesten buiten het leger wonen. Melaatsheid, daar wordt waarschijnlijk in de Bijbel mee bedoeld, niet die melaatsheid die wij kennen, maar daar wordt mee bedoeld een bepaalde vormen van schurft en eczeem en dat soort dingen. Dat was nogal gevaarlijk en daar kon je ook infecties door krijgen en dat kon zich snel verspreiden. Dus dit is apart buiten het leger. Je moest er wel voor zorgen, maar ze mochten niet meetrekken onder de mens. Aparte manier. Vloeien, dat heeft te maken met ziekten en onrein, een dode aanraken, dat kon je dus, en dat was je onrein doen. De Heer zegt, apart, wel voor zorgen, zorgen wel bij het volk, maar niet in het leger. Ja, dat is natuurlijk wel erg verstandig, hè. Want het lijkt zo op het eerste gezicht natuurlijk wel heel hard. Maar het is natuurlijk de wijsheid Gods die in ons tegemoet komt. Want als wij natuurlijk mensen hebben met een infectieziekte, dan zeggen we ook, die moeten dan in een ziekenhuis in een apart kamertje. En als je die wilt bezoeken, dan moet je die eerst goed wassen en zo. En als je weer weggaat, moet je die ook weer goed wassen. Want anders, dan worden die ziekten verspreid. God zegt, mijn heiligheid en mijn zorg voor dat volk van Israël, dat leidt ertoe dat ik deze maatregel neem. Dan komen we bij het tweede stukje. Dat begint bij vers 5 en daar gaan we zo nog dieper op in. En dat eindigt bij vers 10. Vers 11 lezen we weer. Wijde sprak dit. Dat is het derde stukje in hoofdstuk 5. Dat loopt door tot het einde van dit hoofdstuk. En dat is een, ja, ook wel heel actuele problematiek. Als je een poosje op studeert en dat is wat leest. Het gaat over overspel en ja, tegenwoordig noemen we dat second love en zo. En hoe je daar nou mee om moet gaan. Als een man denkt dat zijn vrouw overspel heeft gepleegd. Nou, in de heidense wereld was dat heel makkelijk. Dan werd zo'n vrouw gelijk schuldig verklaard en soms te dood gebracht enzovoort enzovoort. Dat was heel makkelijk in die tijd. De man was de baas en de vrouw. Als de man maar een vermoeden had, dan werd zo'n vrouw vaak gedood enzovoorts. En zo mag dat onder Israël niet zijn. Nee. Dat een vrouw kan zomaar niet beschuldigen. Ja, de man kan wel wat denken. Dat is een hele procedure. En uiteindelijk dan wordt er een oordeel van de Heere gevraagd. En als dan die man, die vrouw onschuldig blijkt, mag die man daar nooit meer op terugkomen. Heel leerzaam stukje. Ook hoe we omgaan met zonde rond het zevende gebod en zo. En tenslotte hoofdstuk 6. Daar vinden we dat weer opnieuw. Dat de Heer iets zegt. Dat is dan het vierde stukje in hoofdstuk 5 en 6. Dat gaat over het Nazireërschap. Hoe mensen in het bijzonder worden afgezonderd. En als we dan goed doordrongen zijn van die God van orde en die God van heiligheid. Dan komen we bij het slot. En dat is een heel mooi slot. Nummer 6, vers 22. En de Heere sprak tot Mozes. En dan moeten die zonen van Aaron de zegen op dat volk leggen. Het lijkt net alsof de Heere zegt, kijk, dat is nou het voorwerp van mijn begeerte, van mijn welbehaag. En dan moeten die priesters voortdurend die zegen leggen over die volk wat daar geordend rond die tabernakel ligt. Dat heilige volk, dat afgezonderde volk. Mooi is dat, hè. Is dat dan ontdekt dat die zegen van de Aaron niet zomaar een los stukje is uit de Bijbel. Maar dat daar eerst 6 hoofdstukken lang iets wordt verteld over orde en over heiligheid. En dan aan het slot die heerlijke zegen. Ja, die we elke zondag horen naar de avonddienst. De zegen u en hij behoed u. Uw aanschijn aan uw licht en is hij u genadig. En dan ziet u dat daar in dat boek Numeri de genade Gods als het ware roemt tegen het oordeel. Gods volk in de woestijn. Nou, dan gaan wij stilstaan bij dat stukje wat ik u genoemd heb. Dat tweede stukje, het Numeri 5. Het gaat over enige menselijke zonden. Ja, waar gaat dit over? Ik heb u ook Leviticus 6 laten voorlezen. En dit gedeelte, het hangt samen met Leviticus 6. Dat zie je wel meer in de Bijbel, dat er in een bepaald boek iets wordt verteld. En dat er dan in het andere boek nog wat verdere toelichting op wordt gegeven. Dat zie je vooral bij de Mosaïsche wet. Waar ging het in Leviticus 6 om? Waar gaat het hier om? U leest wel dat de hoofdsom, vers 7, van een schuld moet weer worden teruggegeven, plus 20%. Hetzelfde gedachte komen we ook weer tegen in Leviticus 6. En het blijkt daar te gaan, in dit gedeelte, gaan over diefstal en allerlei vormen van diefstal. De Heer wil dus niet dat in zijn volk dat soort dingen min of meer gewoon worden. Hij handhaaft het 8e gebod. In het slot van het hoofdstuk handhaaft de Heer het 7e gebod, overspel en zo. Hier in dit gedeelte handhaaft de Heer het 8e gebod. Het gaat gewoon om een concretisering van het 8e gebod 35 eeuwen geleden. Hoe dat 8e gebod en hoe de Heer er nou op toeziet dat het zijn geboden zijn en dat het volk zich daaraan houdt. Ik ben de Heer uw God, zegt de Heer, en ik wil dat u niet steelt. Nou, dat kun je dan zeggen, maar dat moet ook worden uitgewerkt. En dat gebeurt in Leviticus 6 en dat gebeurt ook hier, want hier worden het dan enige menselijke zonden genoemd. Het wordt overtreding genoemd. En als we dan Leviticus erbij nemen, dan wordt dat al wat duidelijker, want dan blijkt dat het gaat over dingen die we hebben geleend, maar misschien niet hebben teruggegeven. Kijk, zegt de Heer, dat wil ik wel, dat mag niet. Dus iets leent moet je ook teruggeven, want je bent de eigenaar niet. Het gaat over dingen die we hebben gevonden, maar die we niet aan de eigenaar troebelen en voor onszelf houden. En het gaat ook over dingen die we in bewaring hebben gekregen van iemand. Iemand komt bij ons en zegt: wil je dit voor mij bewaren? En dat doe je zo goed dat je het nooit meer teruggeeft. En ook niet meer terug wilt geven. Kortom, in het 8e gebod staat: gij zult niet stelen. En in Leviticus 6 en in nummer 5 maakt God dat concreet. Hij gaat zo even een paar dingen na. En dat is in de eerste plaats voor ons ook wel belangrijk. Misschien denkt u, zou God nou in het Nieuwe Testament ook nog steeds over dat stelen en zo dingen zeggen in de Bijbel? Nou, Paulus die schrijft in 1 Korinthe 6 dat dieven en woekeraars niet in het koninkrijk van God komen. Dus overtreders van het 8e gebod die komen het koninkrijk God niet binnen. 1 Korinthe 6 vers 10. En op alle andere plaatsen wordt dat gezegd. Dus dit is best belangrijk. Dit is het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En nu gaan we daar eens even wat bij stilstaan. Want die zonden die worden door God concreet benoemd. Gemeente, zo is het eigenlijk vandaag nog. Hè. God benoemt in de Bijbel de zonde bij de naam. En als God door zijn geest in ons leven komt, dan voedt de Heer ons niet met abstracte dingen, theorieën. Maar dan worden we onderwezen in de concrete praktijk van ons leven. Een paar voorbeelden uit de Bijbel eerst maar. Kijk, Nathan die komt niet bij David en die zegt: David, jij bent een grote zondaar. En had David natuurlijk ja gezegd, dat zijn we allemaal, maar gelukkig, God is genadig enzovoorts. Nee. Nathan die komt bij David en die zegt: David, jij hebt dat schaap van je mede-eigenaar van iemand anders genomen. En jij bent een overspeler en een moordenaar. Doe ik een hele zware opdracht voor Nathan, maar het wel gedaan. En had David natuurlijk Nathan kunnen laten doden of het kunnen buigen. En David mocht buigen. Vandaar dat we Psalm 51 hebben gezongen. Nathan heeft het concreet gezegd. Ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Johannes de Doper. De man dus die zegt: de bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. Nou, koning Herodes die heeft die Johannes de Doper gevangen gezet. Dat was natuurlijk ook niet fijn voor Johannes. Maar dan liet hij Johannes af en toe eens komen. En dan, ja, hoe ga je nou met een belangrijke vorst om, hoge man, hè, die beschikt over jouw leven. Nou, Johannes, voorzichtig aan. Niet te veel nare dingen voor die Herodes zeggen natuurlijk. Nou, Johannes was niet met een riet die met de wind gins en weder bewogen werd. Hij praatte de mensen niet naar de mond. Ook Herodes niet. En als hij dan op het huwelijksleven van Herodes komt, dan zegt hij heel eenvoudig: Herodes, het is u niet geoorloofd om met Herodias te zijn, want dat is je vrouw niet. Stuur de weg naar haar eigen man. Zo zei Herodes dat. Het is u niet geoorloofd dat te hebben. Zo zei Johannes dat. En tenslotte de Heer Jezus. Ja. Johannes 4. Daar lezen we de ontmoeting van de Heer Jezus met een Samaritaanse vrouw. En ja, de Heer die heeft een gesprekje met die vrouw. En tenslotte zegt hij tegen die vrouw: ga heen, haal uw man. Dan zegt die vrouw: ja, maar ik heb helemaal geen man. Nou, de Heer op dat moment, oh, wat is dat nou jammer dat u zo eenzaam bent enzovoort, er een beetje omheen kunnen praten. Nee. Hij plaatst die vrouw precies voor de boezemzonde van haar leven. En zegt, ja, je hebt er 5 gehad en waar je nou mee samen woont, dat is je man helemaal niet. En hij kijkt daar met indringende ogen, maar ook met ogen voor liefde aan. Kijk, dat is nou ontdekking van zonde, gemeente. Wat we hiervan lezen en wat de Heer ook vandaag nog doet. Dan wordt de zonde een concrete realiteit in mijn leven. En dat doet pijn. En dan lezen we hier in de Bijbel nog een paar woorden. Overtreding. Dus opstand. En dat gaat over man en vrouw, vers 6. Dus dat is een algemeen iets, mannen en vrouwen. En we lezen ook nog het woord schuldig. Allemaal in vers 6. Ja, door de zonde staat een mens schuldig. En dan zijn wij van die mensen die dan zeggen, ja, je hebt erge dingen, wat minder erge dingen, hele kleine dingen, en noem allemaal maar op. Maar dat geldt bij God allemaal niet. Al die onderscheidingen zijn bij God onbekend. God zegt in de Bijbel, als u daarvan eet, als u ongehoorzaam bent, bent u dus doodschuldig. Ja. Nou, dat kunnen we dan toepassen op onszelf. Hebben wij dat ook een beetje mogen leren? Dat het nou niet fout zit aan Gods kant. En dat het niet fout zit bij iemand anders. Maar dat fout zit hier bij mij. En dat ik schuldig sta voor God. Hier het 8e gebod. Kan ook het 7e gebod, kan het 5e gebod, kan het 4e gebod zijn. Kan het 1e gebod zijn. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waar vertrouwen we nou eigenlijk op? Gemeente, de Heer heeft een heilig volk. En hij maakt dat heilig volk hun zonde bekend. Nou, dat was mijn eerste gedachte. En dat is nou ook vandaag belangrijk in de gemeente Gods. Dat we hier nou zitten als een stelletje arme, schuldige zondaren. Die vergeving en verzoening nodig hebben. Ben u vanmorgen zo ook opgekomen. Want dat is nou die heilige vergadering. Hè? Waar de Heer de zonde aan zegt, nee, dat wil ik niet. En dan komen bij onze tweede en tegelijk ook heerlijke gedachte. Hoe nou die zonden wordt weggenomen. Verzoening. Maar dan gaan we eerst samen zingen. Dat doen we op Psalm 52... Het 5e en ook het 6e vers. 52, 5 en 6. Thank you. Wie dus Gods wet overtreedt, die is, zegt vers 6, schuldig. We hebben nu vers 5 en 6 behandeld. Die is schuldig. Schuldig jegens zijn naast en schuldig jegens God. Wat moet je nou met die schuld doen? Ja, wat moet je met schuld doen? Nou, een kind kan het begrijpen. Als je een huis koopt en je hebt een hypotheekschuld, wat moet er met die hypotheekschuld gebeuren? Die schuld moet je aflossen. Die schuld moet je kwijtraken. Afbetalen. Dat geldt dus in het normale, aardse leven, maar dat geldt ook in het geestelijke. Die schuld die moet worden weggenomen. En dat vertelt ons de Heer in vers 7 en vers 8. En in Leviticus 6. En als we dan die versen lezen, 7 en 8, hoe wordt nou de schuld weggenomen? Dan lees ik in de eerste plaats in vers 7. Zij zullen hun zonden, welke zij gedaan hebben, belijden. Dat is al een mooi iets om eens over na te denken. We kunnen natuurlijk onze zonden weten. We kunnen misschien wel over onze zonden praten. En sommige mensen vinden dat ook mooi om over hun zonden te praten. Dat is geen best teken natuurlijk. Maar hier staat zonden belijden. Belijden voor de priester. Belijden voor God en ook belijden aan onze naasten. Belijden, dat is ervoor erkennen dat we dat gedaan hebben. David heeft beleden toen Nathan bij hem kwam. Herodes heeft niet beleden. De Samaritaanse vrouw heeft ook beleden. De rijke jongeling, toen God hem de boezemzonde aanwees, tegen Jezus, heeft niet beleden. Het eerste wat hoort bij de verzoening van de zonden en bij dat herstel van de relatie en bij die terugkeer bij God, dat is belijden. Wie zijn zonde belijdt en laat, zegt de schrift, die zal barmhartigheid ontvangen. En dat is door heel de schrift heen een belangrijke lijn. En is dat belijden van zonde. God kwam bij Kain, goddeloze jongen, met zijn broer vermoord. En dan zegt de Heer, wat is er nou met Abel, je broer? Weet je wat Kain dan niet wil, wil het niet belijden. Hij zegt, ben ik mijn broeders hoeder? En het doet net alsof God niet alwetende is. En nou, hij verhardt zich. Het eerste wat de Heer leert en wat hij aan zijn kinderen leert, dat is dat ze een walg krijgen aan hun zonden, dat ze hun zonden gaan belijden. Erkennen. Het hoofd buigen. Dat heeft de heer Simon Petrus ook gedaan. De zee van Tiberias zegt, Heer, heb je me nou lief? Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ja, zonden worden beleden. Dat is 1, 2. En dan volgt er een wat langer stukje. Daarna zal hij zijn schuld weder uitkeren naar de hoofdsom daarvan. En dezelfde vijfde deel zal hij daarboven toedoen. En zal die geven aan de welke hij zijn verschuldigd heeft. Vers 8 wordt dan gesproken, stel dat hij, waar hij dat van gestolen heeft, niet meer leeft. Dan moet je dat aan zijn erfgenamen geven. En stel dat die er ook niet zijn, dan moet het geld naar de priesters. Dus wat is het tweede wat hoort bij verzoening? Dat is dat we het aangerichte kwaad weer herstellen voor zoveel mogelijk. Het kan nooit zo zijn in de Bijbel dat we zeggen, ja, nou, God heeft me vergeven en ondertussen gaan we verder met zondigen. Dat kan niet. Zonde doen we ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van zijn naaste. En als zonde ernst wordt in ons leven, dan willen we ook wat we hebben stuk gemaakt weer herstellen. En dat herstel dat moet zodanig zijn dat er bovenop de hoofdsom nog 20% extra komt. Een vijfde. Dus het moet royaal zijn. Niet van klein. Nee, royaal. God vraagt een royale schuldbeleid. En ook een royale, gewillige herstel. Dat is zo mooi als je kijkt bij Zacchaeus. Kent de geschiedenis wel. In Lucas 19. Jezus komt bij hem thuis en doet het. Doodlevend gemaakt. En die man die komt op bekering. En dan in zijn huis zit de helft van mijn goed geef ik aan de arm. Iemand de bedrog ontvreemd. En ik geef het vierdubbel terug. Dus niet 20% erbij. Nee, vierdubbel. En daarmee laat Zacchaeus iets zien van de echtheid en van de hartelijkheid van zijn belijdenis. Dus is de litanist dat heel goed. Als je iemand 10 euro afpakt, dan moet je niet 10 euro teruggeven, maar dan geef je royaal terug. En Zacchaeus, ik geef 4 keer zoveel terug. En dan zegt de Heer Jezus, heden is in dit huis zaligheid geschied. Nadat ook deze een zoon van Abraham is. Daar was de Heer Jezus zo blij mee. Dat Zacchaeus dat nou zei en dat daar een zondaar tot bekering was gekomen. Daar is de Heer trouwens nog blij mee hoor. Ja, de Heer is blij met verloren mensen die tot bekering komen. Dat staat in Lucas 15. Daar zijn de engelen blij over, dus de Heer ook blij over. Dat is de blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Als God een mens bekeert en als zo'n mens tot de ruimte komt, dan zijn er in ieder geval 2 mensen blij. De kameling reizen ze weg met blijdschap. Dus die kameling was blij. De engelen waren blij en God was blij. Dus er is ook iemand bedroefd en dat is de duivel. En dat is de zondige wereld, want die vinden dat maar niks. Maar de Heere is er blij om. Belijdenis. 2 keer teruggeven. En in de derde plaats. En dan komen we bij het hart van de zaak. Dan staat hierin. Nummer 8. Het slot. Nummer 5 vers 8. Met de welke hij voor hem verzoening doen zal. En dat wordt wat verder uitgewerkt in Leviticus 6, want dan lees ik u even een tekst voor uit Leviticus 6, vers 6. En hij zal de Heere zijn schuldoffer brengen tot de priester, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting, dus met uw 120% ten schuldoffer. Gemeente, wat wordt er nou ook gezegd? Kijk, zonde moet beleden worden. De verkeerde dingen moeten hersteld worden. Maar in de derde plaats zonde, dat is ook een ontering en dat is een aantasting van God. Want door de zonde moet God ons straffen met tijdelijke en eeuwige straf. En zal nou de zonde weg worden genomen, moet die verhouding met God weer worden hersteld. En dat noemt de Bijbel verzoening. En in het Oude Testament wordt ons dat duidelijk gemaakt met de dienst der verzoening, namelijk door al die dieren, een schuldoffer. En dan moest zo'n persoon zo'n schuldoffer brengen, een varren of een ander dier. Ze moest het bij de tabernakel brengen en dan moest dat bloed rond het altaar worden gesprengd. En op die manier kon dan ook de relatie met God weer worden hersteld. En zo was het in het Oude Testament. Dat schuldoffer. Maar dan konden die schuldoffers natuurlijk mensen niet weer in een goede verhouding met God brengen. David zingt in Psalm 51, brandoffers nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Dat kon alleen dat volkomen offer van de Heer Jezus. Dat brengt zondaren weer terug naar God. Dat herstelt weer de relatie met God. Door zijn bloed is er reiniging van de zonde. Kijk, en dat wordt nou in het Oude Testament symbolisch duidelijk gemaakt. Doordat er naast herstel ook een offer gebracht moest worden. Dat is in het Nieuwe Testament door het offer van de Heer Jezus realiteit geworden. En dat wordt nou in de evangelieprediking bekendgemaakt. En daar wil ik dan in de derde plaats even iets van zeggen, hè. Want wat is nou de dienst der verzoening? Gemeente, dat is dat we inderdaad u vertellen dat u schuldige mens bent. En zelfs na ontvangen genade dat we de schuld alleen maar dagelijks meerder maken. Dat moet u eerst weten, anders zult u het evangelie niet kunnen verstaan. Het evangelie is een goede boodschap in een verloren wereld. En daarom begint Paulus in de Romeinenbrief eerst het heel duidelijk te vertellen dat de wereld verloren ligt. Het gaat hier over schuldige mensen. Het gaat over een schuldig volk. In de tweede plaats wordt dan gewezen in de evangelieprediking op het zoenmiddel. In het Oude Testament waren dat symbolen. In het Nieuwe Testament is dat volle werkelijkheid geworden in de gekruisigde Christus. Ja, daar moet ik ook wat van zeggen natuurlijk. Hè. Dat is het enige echte verzoeningsmiddel. Dat moet u eerst goed onthouden. Sterft, God ontmoet, kan dat maar op één manier en dat is door Christus en niet anders. Dat is in de tweede plaats het volkomen middel. Want God de Vader ziet nauwkeurig en hij kijkt tot in de diepste diepte van ons hart en alles moet worden weggenomen. En de Heer Jezus. Een zo volkomen offer gebracht. Dat alles door hem is betaald. Wie door dat bloed. En onder dat bloed is gekomen. Die heeft geen zonde meer. Dat staat echt in de Bijbel. Dat reinigt van alle zonden. En tenslotte is deze zaligmaker ook een gewillige zaligmaker. Hij vindt het aangenaam als zondaren bij hem komen. Misschien zegt hij, ja, maar ik kan niet. Oh, hij is bereid om zondaren op te rapen. U hoeft niet te denken aan uw bereidwilligheid, maar aan zijn bereidwilligheid. Maar ja, ik wil. Ja, dat is het allerergste natuurlijk, hè. Dat de mens van nature helemaal niet wil. En dat hij allerlei redenen heeft om dat zoenoffer niet te aanvaarden. Ja, een hele belangrijke reden is bijvoorbeeld als koning Jezus binnenkomt in je huis, van je leven. Dan moet de oude mens eruit. En wat is de oude mens? Nou, dat is de mens die, ja, die veel plezier heeft in deze wereld. Laat ik het nou zomaar zeggen. En als koning Jezus in je huis komt, dan zegt hij, die oude mens eruit. Eruit. Die mag je niet, die moet een dood van ons over. Die moet eruit. En dan komt de Heer Jezus binnen. Dan ga ik gebruik maken van deze wereld. En dan zegt de Heer, één keer komt nog die andere wereld. Waarop geen zonde meer zal zijn. Nou ja, die oude mens, die, dat begrijp je wel, die verzet zich met hand en tand tegen de zaligmaker. Je zult dan al die mooie dingen maar kwijtraken. Maar toch, dan komt hij binnen, dan is hij gewillig, hè. Die zaligmaker. En misschien zegt u, hoe wordt hij nou mijn zaligmaker? Dat is best een hele wezenlijke vraag. En ik hoop ook dat u onder jong en oud en dat u daar allemaal ontzaggelijk veel mee over nadenkt en mee worstelt. Hoe wordt hij nou uw zaligmaker? Nou, de Bijbel zegt ons dan door het geloof. In het oude Israël moesten die Israëlieten hun hand op zo'n offerdier leggen. En dat moesten ze niet zo een beetje slapjes. Nee, dan moesten ze helemaal, ik zal het even proberen voor te doen. Dan moesten ze zo, als het ware, erop gaan steunen. Zo moesten ze op dat offerdier zitten. Dat ze met heel hun hebben en houden op dat dier leunden. En waarom was dat? Was daar nou een beeld van? Nou, dat offerdier, dat was een symbool van vergeving. Van de gekruisigde Christus die eenmaal komen zou. En dan moet een zondaar met heel zijn hebben en houden gaan leunen en steunen op die gezegende middelaar. Want dan alleen kan die God ontmoeten. We noemen dat in de Bijbel door het geloof. En wat is geloof? Geloof is in de eerste plaats dat ik het weet. En in de tweede plaats dat ik er volkomen op vertrouw. Ja, dat is geloof. Lees maar na in vraag en antwoord 21 van de catechismus. Geloven is dat we weten dat de persoon van de middelaar het enige redmiddel is voor mijn arme ziel. En geloven is in de tweede plaats dat ik alleen, niet alleen anderen, maar ook mij eeuwig rechtiger is om niet uit genade geschonken is. Dat is geloven. Ja, zegt u maar. Het geloven is toch ook huilen en het is toch ook praten en het is toch ook. Het gaat hier om het wezen van het geloof. En zolang iemand nog zegt, ja, ik kan toch ook wel huilen en praten, dan denk ik, is het geloof nog niet. Het geloof, dat schuift alles van de mens aan de kant. En dan kom je als een arme naakte zonder, oh, alleen die gezegende. En ik geloof dat het eigenlijk niet zonder tranen kan. En alleen op hem, de vrouw Paulus, die zegt dat ik hem mag gewinnen. Ik heb een stukje van Philpott op de website gezet. Kun u het lezen wat dat is, hoe dat werkt. Christus te gewinnen. Het echte geloof. Nou, dat wordt dan hier in het Oude Testament aan ons bekendgemaakt. En dat wordt ook beoefend door Mozes, Aaron enzovoort. En dat leert de Heer zijn kinderen. Dat was mijn tweede gedachte. De eerste gedachte was dus de realiteit van de menselijke zonde. De tweede gedachte was de wegneming. En dan onthoudt u dus drie dingen bij. 1. Belijdenis. 2. Herstel. En 3. Verzoening. En tenslotte dan het laatste gedachte. Dat is de plicht en de menselijke zonde. Er staat nog een stukje bij. Vers 9 en vers 10. Het gaat over de heffing van alle geheiligde dingen. Kijk, die verzoening, dat moest gebeuren in de tabernakel bij de priesters. God had die dienst ingesteld en hadden die priesters geen land en zo in Israël. Die moesten dus van die offers en wat er aan door de Israëlieten werden gebracht, leven. En eigenlijk zegt de Heer hier in vers 9 en 10... Israël, jullie zijn een heilig volk en zul je ervoor zorgen dat mijn priesters geen gebrek hebben. En zul je ervoor zorgen dat de dienst der verzoening in stand blijft. Want dat is de bedoeling van vers 19. Dat daar goed voor gezorgd wordt. En dat die dienst der verzoening het middelpunt is en blijft in het volksleven van Israël en in het hart van zondige mensen. Gemeente, dat geldt ook vandaag nog. De apostel schrijft in de Hebreeënbrief dat we getrouw moeten opkomen en de onderlinge bijeenkomsten niet na moeten laten. We lezen ook in de Bijbel dat de ambten in de kerk door God zijn gegeven en dat we daarom die ambten vanwege dat ze door Christus zijn gevonden hoog moeten houden. En we horen ook in de Bijbel en in de catechismus dat we met de ambtsdragers geduld zullen hebben. En tenslotte, dat we ook goede middelen moeten geven, zodat die dienst der verzoening voortgang kan hebben. Nou, dat staat hier ook in vers 9 en 10. Toen op de oud-testamentische manier, wij vandaag dan op de nieuw-testamentische manier. Maar gemeente, echt als God nog in je leven komt, en de Heer die gaat dat grote werk van verzoening tot stand brengen, dan komt er ook liefde tot zijn huis en tot zijn dienst. Dan ga je zomaar Psalm 84 wat verstaan. Qua liever in een bonds Gods woning, een dorpelwachter dan gewend, aan de ijdele vreugd is boos een tent. Dan zou je het erg vinden als je kinderen niet meer naar de kerk zouden gaan. Dus jongens, kom op, we gaan naar de kerk. We mogen luisteren. En daar wordt de Heer en zijn dienst, daar worden de belangrijkste dingen van het leven gezegd. Dan ben je blij. Als er mensen tot bekering komen, als de sacramenten worden bediend. Dan ben je ook gul. Als er voor de dienst van de Heer wat moet worden gegeven. En dan krijgt dat allemaal handen en voeten zomaar in het leven van ootmoedige zielen. Waar zijn vrees in woont. Gemeente, het is tijd. We gaan eindigen. Dit stukje gaat dus over zonde en vergeving. Wet en evangelie. Dit stukje gaat over de boodschap van God in deze wereld. En dat evangelie predikt ons een zaligmaker. Die ook vanmorgen in uw midden wandelde en tegen schuldigen zegt dat hij kwam om voor hem verzoening te doen. Zoek dan de Heere en leef. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 53 en daarvan het zesde vers. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer, wat er verder volgt. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.